Er zijn nog mededelingen, gemeente. De eerste mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op dinsdagavond bij zuster N. van Kleef van Dis aan de Wilgelaan en bij de familie M. But aan de Rembrandtlaan. En eveneens op dinsdagavond bij de familie E. Beket aan de Rembrandtlaan en de familie H.C. Arissen aan de Rembrandtlaan. En eveneens op dinsdagavond zuster J. van Wezel van Sliedrecht aan de Rembrandtlaan en familie F. Albrechts aan het Rubensplein. Dat met betrekking tot de huisbezoeken. De tweede mededeling heeft betrekking op de catechisaties. Ik zal morgen niet catechiseren. Morgen zullen er dus geen catechisaties zijn. Vrijdagavond hoop ik de gewone catechisatie om 8:00 en de belijdeniscatechisatie om 9:15 wel te geven. De maandagse catechisaties zullen volgende week wel plaatsvinden, zo de Heere wil. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 63, het eerste en het tweede vers, 63, 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom. 63, 1 en 2.
Thank you.
Wij doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen wij Psalm 27, het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Lucas, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemen u Lucas 11, de versen 1 tot en met 13, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 5e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 11. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen: doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten. En mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u die een zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, en zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond verder gaan met het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus over het gebed. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 11, het eerste vers, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond vinden. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. We lezen daarbij het onderwijs uit onze Heidelberger Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 117. Zondag 45, vraag en antwoord 117. Waar we deze vraag lezen: wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? En het antwoord zegt dan eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover. Zoeken we nu eerst samen het aangezicht van de Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt onszelf in uw woord laten weten dat het gebed nodig is. Maar tegelijkertijd dat wij niet bidden en niet bidden kunnen zoals het behoort. En daarom hebben we, wanneer wij tot u naderen in het gebed, de leiding en de hulp van uw Heilige Geest nodig. Die hebben we nodig in ons persoonlijke gebedsleven, als wij in stilte uw aangezicht zoeken, maar die hebben wij niet minder nodig wanneer wij in het openbare gebed, in de eredienst, uw naam aanroepen en uw aangezicht zoeken. En daarom bidden wij aan het begin van deze dienst: Heere, schenk ons uw geest, de geest die ons alleen kan leren bidden, de geest die ons afleert om op een verkeerde, menselijke, zondige wijze te vragen. De geest die ons bidden leert zoals het behoort. Heere, wil u dan geven dat er ook wanneer wij in deze eredienst gezamenlijk bidden, hoewel alleen hij die geroepen is om het woord te bedienen, hardop spreekt, wil u ons aller gebed, ook de gebeden en de zuchten en de vragen die verborgen leven en liggen in ons hart, zelf aanschouwen, aanhoren, en wil u ook uit genade onze gebeden verhoren. Wij bidden u dan, Heere, wil u deze dienst in de gebeden, in het zingen van de psalmen, in het lezen uit uw woord, in het overdenken van uw woord, in de prediking zelf meekomen. Geef dat heel in het bijzonder het grote van de verkondiging van uw woord op deze eerste zondag van 1994 zijn kracht mag doen. En wil u geven dat wij, wanneer we luisteren naar het onderricht over het gebed, onderwezen mogen worden in de grote dingen die voor de eeuwigheid van betekenis zijn. Want het gaat deze avond over het gebed. En dan heel in het bijzonder over wie wij dienen aan te roepen en hoe wij u dienen aan te roepen en op welke wijze wij ons voor u dienen te verootmoedigen. En welke vaste grond van verhoring er te vinden is in het werk van de Heere Jezus Christus. Heren, dat zijn stuk voor stuk dingen die gij zelf ons door uw woord en geest op het hart moet binden, opdat wij deze dingen voor het eerst of ook opnieuw gaan verstaan. Bind gij ze dan op het hart, Heren, van allen die nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Wil u krachtig uw woord leggen op het hart van zondige mensen, van zondige kinderen, van zondige jonge mensen. Heel in het bijzonder van hen die eigenlijk innerlijk uw woord niet op hun hart willen toelaten. En dat is zo van nature bij ons. Dat er geen plaats is voor uw woord. Dat wij ons daartegen verzetten. Dat daar onvrede is. Dat wij het niet willen horen. Heren, wanneer het zo is, wil u dan zo het woord met kracht en met majesteit op ons hart leggen, dat dat woord ook ingedrukt mag worden in ons binnenste. En dat wij voor het eerst gaan beseffen dat gij spreekt en dat wij tegen uw stem niet op kunnen. Dat de machtige werking van uw geest niet te weerstaan is. Heren, zou u dat willen doen ervaren? En wanneer er anderen onder ons zijn die van nature precies hetzelfde zijn, maar wier hart naar uw woord uitgaat, die van zichzelf niet meer durven zeggen, maar die toch mogen zeggen dat ze bij uw woord willen leven, al is het met alle gebrek, en dat hun hart hunkert naar een woord uit uw getuigenis, naar onderwijs uit uw heilig woord. Heren, wil u ze dan onderwijs geven? En wil u geven dat ze het mogen zien wat nu nodig is om echt bidden te leren? Dan is het nodig dat we vernederd worden voor u. Dat we besef krijgen van wie gij zijt. En ook daar mogen we om vragen. Want gij zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Heren, geef dan een zicht op u. Een besef dat gij die grote, hoge God zijt. En een inzicht dat wij nietige mensen zijn, zondaren, schuldig voor u. Opdat we onze plaats weten, voor u de heilige God. En heren, wanneer daar innerlijk strijd is, omdat wij zijn gaan zien dat we voor u alleen maar reden hebben om ons te verootmoedigen. En wanneer we vastlopen met onszelf, omdat wij zien dat onze zonde tegen ons getuigt en uw wet ons aanklaagt. En wij niet weten hoe wij de verlossing zullen vinden, omdat dat van onze kant zo onverdiend en zo onmogelijk lijkt. Wil u dan zelf op het gebed doorbreken, Heren, door de wanden van onmogelijkheid en door de muren van schuld en over de bergen van ongerechtigheid heen. En wil u daartoe ook het woord van de prediking gebruiken. Ja, leer ook uw volk bidden zoals het behoort. Heren, wanneer het zo heel treffend in de woorden van de tekst staat, dat toen u zelf ophield te bidden, kennelijk uw discipelen heilig ontroerd werden bij het gezicht op een biddende Heere Jezus. En dat ze toen vroegen, Heren, leer ons dat ook. Zoals een Johannes het leerde, leer u het ons ook. En nu is het zo dat uw volk het beste bidden leert vanuit de biddende Heere Jezus Christus. Vanuit het gebed van hem die eens alleen op ene berg bad. En waar uw volk zo vaak moet belijden, Heren, We kunnen geen bergen hoog genoeg vinden om u alleen te vinden. Heere, wil u het gebedsleven verlevendigen. En daartoe de woorden van ons tekstgedeelte en van de catechismus. Ja, de prediking van uw woord gebruiken. Leer gij ons alle bidden. We smeken u, wees u met de gehele gemeente. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Wees u met weduwen, weduwnaars. Met hen die een kind moeten missen. Of hen die vader of moeder ten grave droegen. Of iemand die een heel lief was. Heren, wil u in alle levensomstandigheden hulp en kracht schenken. Wees u met allen die ziek zijn. Denk aan hen die door ouderdom met moeite en met verdriet te maken krijgen. Wees u met allen die op een bijzondere wijze een kruis hebben te dragen. Wat dat betreft zijn de noden en de zorgen dezelfde als vanmorgen en als gisteren, als de dagen die voorbij gingen. Maar Heere, u kent ze volmaakt en u weet wat wij nodig hebben. O, leer ons dan om de dingen bij u te zoeken en het van u te verwachten. En wil u ook de moeite en de zorgen van het leven nog gebruiken en zegenen tot ons eeuwig heil. Zegen ons alle tezamen. Geef genade om te luisteren. Weer de vorst der duisternis, dat hij niet het luisteren naar uw woord in de weg mag staan. En wil u ons in de prediking alles geven wat nodig is. Heere, wanneer we op dit moment voor de derde maal op deze dag het woord bedienen, wil u het ook deze derde maal wel maken. En geef dat we vanuit uw woord oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. En dat uw geest erin mee mag komen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 99, vers 2, 4 en 7. Psalm 145, het zesde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. het zesde vers van Psalm 145. Geliefde gemeente, bijna alles kunnen wij mensen leren, wordt wel eens gezegd. En zeker in onze tijd wordt op het aanbrengen en aanleren van vaardigheden grote nadruk gelegd. En wij mensen hebben inderdaad als schepselen van God grote gaven ontvangen om veel te leren. Aan te leren, af te leren. Maar er zijn dingen die we door een bepaalde techniek niet kunnen aanleren. En een van de dingen die we door technieken niet aan kunnen leren, is alles wat betrekking heeft op het geestelijke leven. Terwijl er in het gewone leven allerlei middelen en hulpmiddelen en technieken te bedenken zijn, waarmee wij onze kinderen van alles bij kunnen brengen, is er geen menselijke techniek in staat om iemand te leren wat bekering is. Of om iemand te leren wat bidden is. En het is goed om in onze tijd, waar ook op dit punt nogal wat verwarring heerst, dat heel nadrukkelijk naar voren te brengen. Geestelijke dingen kunnen niet door menselijke technieken worden aangeleerd. Ja, maar zegt iemand, waarom gaan we dan naar de kerk? En waarom krijgen we dan op de zondagschool en op de catechisatie onderwijs? Want dat is toch de bedoeling daarvan dat we iets van deze dingen zullen leren? Zeker. En dat is het wonderlijke met de dingen van het geestelijk onderwijs. God wil niettemin mensen gebruiken, menselijke instrumenten, zwakke menselijke instrumenten, om die dingen te leren die noodzakelijk zijn voor de eeuwigheid. Of om het in de woorden van de catechismus te zeggen, die noodzakelijk zijn om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Zo laat de lijn die we in deze woorden aanduiden duidelijk zijn. Enerzijds, geen menselijke kracht en geen menselijke techniek, hoe briljant of hoe goed ook, kan een mens geestelijk leven schenken. Bidden leren, vragen leren, geloven leren. Maar God wil die dingen schenken. En daarbij maakt hij soeverein, almachtig en zeer genadig gebruik van de prediking van het woord. De dwaasheid van de prediking, zegt de Bijbel, van zwakke en in zichzelf zondige mensen. En zo wil hij heel in het bijzonder ook zijn woord en de woordbediening gebruiken om ons, om u en mij te leren hoe wij bidden moeten. En laten we vanavond onszelf maar op die school begeven. En ons oor te luisteren leggen wat God in zijn woord ons wil onderwijzen en ons wil leren op de leerschool van het gebed. Dat is het thema voor de prediking. Op de leerschool van het gebed. Drie gedachten. Dat betekent in de eerste plaats oefening in godskennis. Want het begin van antwoord 117 zegt dat het ware gebed dit is, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Oefening in godskennis. Ten tweede, oefening in zelfkennis. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En dan tenslotte, oefening in Christuskennis. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed verhoren wil, ook al zijn we het niet waard, om des Heren Christus wil. Dus op de leerschool van het gebed is in de eerste plaats een oefening in godskennis. In de tweede plaats een oefening in zelfkennis. En in de derde plaats een oefening in Christuskennis. Zoals de meesten van ons weten is het alweer een heel aantal weken geleden dat wij over de vorige vraag en het vorige antwoord van onze Heidelberger na mochten denken. Daar liggen de kerstdagen, de avondmaalsbediening tussen. Zodat het eigenlijk al meer dan een maand geleden is dat we samen nadachten over die vraag: waarom is het gebed de christenen van noden? En dan hebben we gezien dat het gebed ons nodig is omdat God het vordert. Dat wil zeggen omdat God het van ons eist. De Heere roept ertoe op: zoek mijn aangezicht. En in de tweede plaats zien we in de Bijbel dat God nu juist de zegen en de genade wil geven aan degene die daar van harte om bidt. Dus het antwoord wat aan jou vooraf gaat zegt ten diepste twee dingen. God eist het gebed en God wil soeverein en genadig op het gebed zegen en genade geven. Maar dan klemt meteen wel de vraag: wat is dan een waar gebed? Een goed gebed? Een gebed waaraan de Heere zijn zegen wil hechten? Is het soms zo dat wij, als wij maar tot God bidden, altijd op verhoring kunnen rekenen? Is het zo dat wij, wanneer wij slechts enkele woorden prevelen of onze gedachten en wensen aan de Heere bekendmaken, dat dat al goed is en dat dat al een gebed is wat de Heere aangenaam is? Of is er toch veel meer van te zeggen? Geeft de Bijbel duidelijk aan welk gebed een gebed is dat de Heere aangenaam is? Inderdaad, dat is zo. En onze catechismus heeft het voor ons nagespeurd wat nu de Bijbel zegt over de vereisten of de kenmerken van het ware gebed. We moeten van het woord kenmerken niet zo bang zijn. Daar is tegenwoordig een soort koudwatervrees voor het woord kenmerken. Maar het woord kenmerk komt in de oude theologie en zelfs in de Bijbel zelf voor. En er is op zichzelf, als je er goed en bijbels over spreekt, helemaal niets op tegen om dat woord te gebruiken. Kenmerk of eigenschap. Wat is een waar gebed? Wel, een waar gebed is in de eerste plaats een gebed waarin de ene ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, dat wij die van harte aanroepen. En daar wordt meteen in deze korte en zware zin heel veel gezegd. Wij moeten altijd ook goed beseffen, gemeente, dat wanneer wij bidden, wij tot God naderen. Bidden is niet spreken zomaar in het luchtledige. Bidden is ook niet spreken tot een mensenkind. Bidden is spreken tot God. En wie is God? Wel, deze God, zo zegt onze Heidelberger catechismus, heeft zich in zijn woord geopenbaard. Dat is een wonder. Dat de God die in de hemelen zit en die het zelf niet nodig had om zich aan mensen te openbaren, uit grondeloze barmhartigheid zich aan mensen zoals wij, aan zondige mensen zoals u en ik, bekend heeft gemaakt. God heeft zich niet gehuld, ik zeg het met eerbied, in een eeuwig zwijgen. Maar God heeft gesproken en spreekt nog steeds door zijn woord en geest. En wat zegt God als hij zich openbaart en als hij in het woord uitlegt en spreekt? Wel, dan verklaart God wie hij is, wat hij van de mens eist en wat hij aan de mens schenken wil in de weg van bekering en geloof. Maar het diepste van wat God in zijn woord zegt is zelfopenbaring. Dat God laat zien wie hij is. En daarom moeten we, wanneer wij tot God willen bidden, altijd heel nadrukkelijk luisteren Allereerst luisteren, wat zegt de Bijbel over de God die wij mogen en moeten aanroepen? Wel, dan zegt de Bijbel dat deze God de enige God is, om maar iets te noemen. En dat hij geen andere goden naast zich en boven zich duldt. Wie God aanroept, mag niet ook afgoden meebrengen voor het aangezicht van de Heere. Mag niet heimelijk steunen op de mammon of op de baal, om oud- en nieuwtestamentische namen te noemen, maar dient God alleen aan te roepen. Dat is al iets om over na te denken en zo vanavond in stilte te overwegen. Als wij tot God naderen, is ons hart en zijn onze gedachten dan gericht op de hoge God alleen? Of brengen we onze afgoden mee als we onze knieën buigen aan het einde van de dag? Als u voordat de dienst begint uw gebeden opzendt, of als de dominee op de kansel staat en de tolk van de gemeente mag zijn in de openbare gebeden. Hoeveel afgoden brengen we mee als wij buigen voor het aangezicht van de Heere? Zeg, die gekoesterde zonde waar u de hele avond eigenlijk aan zat te denken. Zeg dat boeiende televisieprogramma dat uw hele geest vervulde. Zeg dat twistgesprek waar u van binnen nog laaiend van bent. Kan het bestaan voor de Heere als u nadert voor de hoge en de heilige God? Gemeente, wanneer wij bidden, moeten de afgoden weg, want de Heere wil alleen aanbeden zijn. En dat vraagt een diep besef van de hoogheid en de majesteit en de grootheid van de Heere. Want dat is een ander aspect wat wij naar voren mogen brengen. Dat wanneer je de gebeden uit de Bijbel leest, en het is wel eens goed om daar zo voor uzelf een studie van te maken, zo eens te overwegen, misschien zo eens wat in een schrift te schrijven. Wat staan er nu voor gebeden in de Bijbel? En wat leer je daaruit? Nou, dan kun je zien hoe ontzaggelijk hoog de Bijbelheiligen opzagen tegen de Heere. Zeker, er zijn gebeden in de Bijbel die spreken van een heilige intimiteit. U vindt ze heel in het bijzonder bij de Heere Jezus. Vooral die ontroerende gebeden rondom zijn lijden en sterven. In de paaszaal, in Gethsemane en aan het kruis. Maar er zijn ook intieme, ontroerende gebeden in de brieven van apostel Paulus, om maar iets te noemen. En zelfs hier en daar in een psalm. Maar ook al zijn sommige gebeden zeer vertrouwelijk en zeer persoonlijk en zeer gedrenkt in de liefde, toch is opmerkelijk dat vrijwel overal in de Bijbel waar u een gebed vindt, God in zijn hoogheid en in zijn majesteit wordt aangesproken. God in de majesteit van zijn recht en in de majesteit van zijn genade. In de majesteit van zijn heiligheid en in de majesteit van zijn eindeloze ontferming. Denk maar aan dat altijd weer ontroerende gebed wat Mozes uitspreekt als hij een ontmoeting heeft met de Heere daar op de berg Sinaï. U kunt het vinden in Exodus 34 en het wordt herhaaldelijk in de Bijbel soms met iets andere woorden aangehaald. Dan zegt Mozes: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde geslacht. Wat een besef van Gods genade en goedheid, en tegelijkertijd van Gods recht en van Gods heiligheid. Wat een verootmoediging in verwondering voor de majesteit van God. Gemeente, jonge mensen, denken we zo over God? Is dat de rode draad, de gouden draad door onze gebeden? Dat we in diepe eerbied, zoals het woord over God spreekt, hem aanroepen. Nee, dan worden we niet al te snel gemeenzaam. Zoals in sommige kringen God met je en jou wordt aangesproken. Of tegen de Heere God, tegen God de Vader, gesproken wordt. Alsof hij een vriend is uit de straat waarin wij wonen. Maar dan is er en in ons persoonlijk gebed en in onze openbare gebeden iets van het besef van de afstand. Iets van het besef van de hoogheid. Heere, God barmhartig en genadig. Kijk, en die God dienen wij aan te roepen, zegt het woord van onze Heidelberger catechismus, van harte. Want als we het zinnetje wat in het begin van dit antwoord staat goed lezen, dan gaat het om het aanroepen van de naam van de Heere zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. En dat wij die dan ook van harte aanroepen. Van harte aanroepen betekent dat het niet alleen maar een van het uit het hoofd geleerd lesje moet zijn. Begrijpt u me goed, ik bedoel hier niets kwaads te zeggen van een goed en gepast gebruik van formuliergebeden. Ik kom daar nog wel op terug, een andere keer. Als u in het openbaar een formuliergebed gebruikt en u gebruikt dat eerbiedig, daar is niets op tegen. Maar u moet er wel voor beducht zijn dat u denkt dat wanneer u een mooi gebed ergens gelezen hebt en het uit uw hoofd geleerd hebt, of wanneer u altijd maar dezelfde woorden zegt zonder erbij na te denken, dat het dan bidden is zoals God het wil. God wil niet dat wij woorden prevelen zonder daarbij door te denken, die alleen maar uit gewoonte en soms ook nog wel eens uit bijgelovigheid aan de Heerde worden opgezonden. God wil van harte aangeroepen worden. En nogmaals, dan kan van harte aanroepen ook wel eens gebeuren met een formuliergebed. Dan kan een klein kind dat een beetje angstig is als het slapen gaat, in zijn eenvoudige kindergebedje, wat hij van vader of moeder geleerd heeft, de Heere van harte aanroepen. Maar u begrijpt, dan is het geen vorm meer. Dan is het geen zaak van een paar woorden meer. Dan zit het dieper. En daar moet het heen, gemeente. Dat wij God van harte aan leren roepen. Dat wil zeggen dat het een hartezaak wordt. Dat heel ons hart, onze gedachten, heel ons innerlijk op God gericht is. En dat het niet slechts een zaak van woorden of van lippen is. U weet het toch? De Heere Jezus heeft het uit naam van zijn Vader zo ernstig tegen de vrome godsdienst van zijn dagen gezegd. Dit volk nadert tot mij met de lippen en het eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En dat is het kenmerk van alle huichelachtige godsdienst, van de eerste eeuw en van de 20ste eeuw na Christus. Dat het alleen maar een zaak van de vorm is. Alleen maar een zaak van woorden is. En geen hartezaak is geworden. En als u zeker, wanneer u al wat ouder bent, jij, mijn jonge meisje, van zo'n jaar of 16, 20. En u, die misschien al een stuk ouder bent, moet zeggen, eigenlijk heb ik nog nooit met mijn hart gebeden. Dan zou ik wensen bijna vanuit het woord van de Heere, dat u met al die vormgebeden en met al die woorden die alleen maar lippentaal waren, is een keer grondig vastliep. Want veel lippentaal is geen bidden. En dat moet degene die de Heere kennen mag ook zeggen van zichzelf. Want zelfs als je weten mag van momenten en misschien zelfs van tijden, dat er dat aanroepen was van de Heere, echt van harte. Dat je je hart kon uitstorten voor de troon der genade. En dat er zoveel, mag ik dat oude woord nog gebruiken, opening was in het gebed. Kan later weer zo opdrogen. En dat je zegt, ja, daar ontbreekt het nu aan. Dat van harte aanroepen. Dat het hart geroerd is. Dat het een hartezaak geworden is. En dan bidt u toch niet, Heere, breek dat hart maar weer stuk. Doe het smelten in uw liefde. Breek het in uw genade. Nee, daar bedoelt de Bijbel niet mee dat alleen een gevoelig gebed een goed gebed is. Maar wel dat het gaat om heel het wezen, om heel mijn innerlijk, om het hart, om de ziel. Rust niet in wat uiterlijke gebeden, hoe goed op zich ook. Laten uw vormgebeden, als het zo vaak vorm is, u tot schuld worden. Want de Heere, hij walgt van lippentaal alleen. Het gaat om het hart. En als het dan gaat om het hart, dan zullen we in alle eerbied en in diepe afhankelijkheid de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft aanroepen. En dan zullen we ook verlangen om hem aan te roepen om dat wat hij in zijn woord geboden heeft. Want kijk, als je God aanroept zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, dan zul je ook bij wat in het gebed aan de orde komt, je willen laten leiden door het woord. Ook iets om niet te vergeten. Iets wat straks bij de behandeling van de verschillende gebeden telkens terugkomt. Maar nu heel in het algemeen mag er toch dit bij gezegd worden, niet? Dat als het goed is, onze gebeden gedrenkt moeten zijn in het woord van de Heere. En dat van de gebeden die we aan de Heere voorleggen, toch altijd er iets mag zijn van het Heere, u wil geschieden. Zoals de Heere Jezus in een van de meest ontroerende gebeden die van hem opgetekend staan tijdens zijn aards leven, in de bloedstrijd in de hof van Gethsemane geworsteld heeft, dat de beker van het lijden aan hem voorbij zou gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Naar het woord en naar de wil van de Heere. Zeg u, jij, is dat wat ons gebed doortrekt? Hoeveel keer hebt u de laatste weken in uw gebeden gesmeekt, Heere, laat het zijn naar uw wil. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Gedrenkt in het woord en in de wil van God. Maar dan komt de tweede naar voren. Het eerste is dus oefening in Gods kennis. Want een waar gebed zoekt deze ware God, deze hoge God, die zo diep neerbuigt en afdaalt in het leven van zondige mensen. Hem zoeken zij aan te roepen. Maar dat brengt wel een bepaalde houding van degene die bidt met zich mee. Wij moeten eerbiedig tot deze God naderen. Dat is eigenlijk al aan de orde gesteld. Maar de catechismus gaat nog een stapje verder dan alleen maar eerbiedig. Eerbied voor de majesteit van God. Eerbied voor de hoogheid van God. Maar die eerbied, ja, die was er niet alleen voor ons zoals wij hier zitten en hier zijn. Maar dat gold ook voor Adam in het paradijs. Voordat hij viel, moest Adam ook God de eer toebrengen. En hem eerbiedig aanspreken en eerbiedig tot hem naderen. Dat hoort bij het schepsel zijn. Wij zijn Gods maaksel en daarom zijn we eerbied en ontzag aan de Heere verschuldigd als schepselen. Maar er is wat meer gebeurd. Want Adam en Eva en wij als nakomelingen van hen zijn niet in het paradijs gebleven. De zonde is er gekomen. En daarom staan wij tegenover de hoge God niet alleen als schepselen, maar vooral ook, zegt onze catechismus, als zondaren. En daarom is het zo noodzakelijk, willen wij recht leren bidden, dat wij niet alleen leren zien hoe hoog en groot en majesteitelijk God is, maar ook hoe zondig en schuldig wij staan ten opzichte van Hem. En dan staat het er zo aangrijpend, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ja, dat zijn woorden die niet naar het vlees zijn. Tenminste niet naar mijn vlees. Naar het uwe wel. Als de Heere ons echt bidden gaat leren, leert Hij ons niet alleen hoe hoog en hoe verheven Hij is, maar leert Hij ons ook onze schuld en onze nood recht en grondig kennen. En daarom hoort u in die gebeden in de Bijbel ook zo heel dikwijls een diepe ondertoon van grote verootmoediging. En opnieuw zeg ik het, soms wel eens goed om zo met een blad papier wat van die gebeden aan te tekenen. En voor uzelf eens door te lezen. Zullen we doen? Zomaar een enkel gebed, want ik kan er niet over denken om volledig te zijn. Er zijn er in de Bijbel veel meer. Daniëls gebed in Daniël 9. Dan leest u dat Daniël, die man van God, van wie we in de Bijbel niet één zonde lezen. Natuurlijk heeft Daniël wel zonde gedaan, maar ze staan niet in de Bijbel. Terwijl andere knechten en kinderen van God de zonde genoemd worden, bij Daniël niet. Dat betekent dat Daniël een zeer opmerkelijk leven geleid heeft. En dat er bij Daniël weinig sprake geweest is van openlijke zonde en afdwalen van de wegen van de Heer. Nou, die Daniël, zo'n voorbeeld in de Bijbel. Als hij tot God nadert, Daniël 9, dan zegt hij, o Heere, gij grote en verschrikkelijke God. En dan belijdt hij, wij hebben gezondigd. Wij en onze vorsten en onze vaderen. En dan zegt hij het, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons is de schuld en de ongerechtigheid, maar bij u is de gerechtigheid. Heere, hoor. Een ontroerend gebed. Een gebed met grote kracht gebeden, maar tegelijkertijd een gebed waarin een man aan het woord is die zoveel weet van wie hij is voor God. Heere, gij zijt groot en ik ben slecht. Bij ons is de schaamte en de schuld. Een ander gebed. Nehemia 9. U kunt het makkelijk onthouden. Daniël 9. Nehemia 9. Dan gaat Nehemia aan het bidden, te midden van de teruggekeerde ballingen. En hij zegt, nu dan, o grote, machtige, vreselijke God. En hij begint de zonde te belijden, de zonde van hemzelf en van het volk. En hij gaat zeggen dat bij hun ongerechtigheid en zonde is en smeken of de Heer hun de zonde niet wil toerekenen. Ezra's gebed, Ezra 9, opnieuw een hoofdstuk met een 9. Dezelfde taal. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente. De gebeden die we lezen in de Bijbel worden gekenmerkt, gedrenkt in dat wat onze catechismus hier zegt. Een diep besef van nood en ellende en diepe ootmoed voor de Here. Mag u daar ook iets van kennen? En ik stel die vraag aan u allen en ook aan mezelf vanavond. Mogen we daar iets van kennen? Van de ootmoed voor het aangezicht van de Here. Is het de taal van ons hart geworden, zoals we dat zo vaak zingen met de oude psalm: let, Here der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Nee, een ootmoedig smeekgebed hoeft geen lang gebed te zijn. Dat kan een zucht zijn. Zoals bij die tollenaar in de tempel: o God, wees mij de zondaar genadig. Dat kan een zucht zijn van een moeder die haar gewone werk doet en die een ogenblik gaat zitten of op de knieën gaat en zegt: o Heere, wees mij genadig. Of van iemand die achter het stuur van zijn auto zit en zijn ogen uiteraard niet kan sluiten, maar uit de stilte van zijn hart welt een zucht op, een schreeuw op tot God. Maar ook al kunnen die gebeden kort zijn, als het recht ligt, komt dat op uit de verbrokenheid van het hart. Uit de ootmoed. Uit het besef van onze schuld en van onze nood. Kennen we die? Ik vraag het aan jonge mensen en aan ouderen. Ik vraag het aan degenen die de Here niet kennen. Kijk, wanneer je onbekeerd bent, kunnen er wel eens momenten zijn, en ik hoop dat ze er veel zijn, dat je iets van je nood beseft. En dat die jongen die toch veel moeite heeft met zijn studie, bij tentamens en examens de Here veel nodig heeft en hem daarom bidt. Goed. Vergeet het maar nooit. En weet één ding: dat wie de Here in deze dingen nederig te voet valt, soms zo onverwacht geholpen wordt. Daar staat de Here zelf voor in. Maar mijn jongen, als je misschien daarin geholpen bent, dat de Here uitkomst gaf bij je examen, in die bepaalde omstandigheden, zie je dan niet in dat de echte nood van je leven dieper ligt. Dat je je nood en ellende grondiger moet leren kennen. Dat wil zeggen dat je ontdekt moet worden aan je zonde en aan je schuld. Want de nood en de ellende van een mens is meer dan dat hij hulp nodig heeft in allerlei omstandigheden van het leven, bij een examen, in tijden van ziekte. Jazeker, daar mogen we God in alle dingen aanroepen, ken hem in al uw wegen. En dan hoeven we niets van onze noden, zelfs van de kleinste dingen, toe achter te houden. En ik heb mensen in mijn leven gekend die veel ziek waren, die soms voor de allerkleinste dingen het weer kunnen bewegen van een hand die verlamd was. Het weer kunnen gebruiken van voeten die voor een deel of geheel geamputeerd waren. De kleinste dingen, het oversteken van een straat waar je niet meer durfde, uit een diep gevoelde angst naar een ongeluk God nodig hadden. Dat mag. Als we maar niet vergeten dat onze diepste nood dieper is dan welke omstandigheid en welke nood ook in het leven. En als u dan zegt: ja, in al die dingen van de tijd en in al de dingen van het examen en van ziekten en van de zorgen van het leven, daar heb ik de Here in nodig. Mijn beste vriend, vergeet u het dan niet om te vragen om uw ellende en nood nog grondiger te leren kennen. Vraag veel om ontdekkend licht. En als er iets nodig is in het leven van een onbekeerd meisje of van een onbekeerde jongen, in het leven van een vader of moeder of iemand van oudere leeftijd die vreemdeling is van Gods genade, is het gebed: o God, ontdek me aan mijn zonde. Ruk de schellen van de ogen, opdat ik mijn nood en ellende recht en grondig leer kennen. Kijk, en dan kan de Heere dat op verschillende wijzen doen. God staan vele middelen, te veel dan dat wij ze in een systeem zouden kunnen persen, ter beschikking. Hij kan dat bij de een meer geleidelijk doen en bij de ander in zeer korte tijd zeer diep. Maar als God werkt, gemeente, en als de Heere door gaat werken ook in het leven van een jonger iemand, dan is het wel zo dat ze hun zonde recht en grondig leren kennen. En dan moet hij die woorden goed opvatten. Recht betekent dat je de zonde gaat zien zoals God er in zijn woord over spreekt en daarmee instemt. En dat je niet, als er is een vluchtige gedachte over de zonde en over je tekort voor God is, die meteen maar terzijde schuift. Of om het nog wat dieper te zeggen, zoals Bunyan het eens schreef in zijn eigen levensverhaal, dat toen hij zondaar voor God werd en zijn schuld voor God leerde inleven, dat hij toen één grote vrees had. Weet u wat die vrees was? Dat hij op een manier van zijn zonde af zou komen, terwijl die zonden niet gereinigd waren in het bloed van de Heere Jezus. En hij bad het zo ongeveer: Heere, geef dat besef van mijn zonde niet mag overgaan, voordat ik weet dat ze gewassen en gereinigd zijn in het bloed van het lam. Want weet u waar Bunyan achtergekomen was? Dat hij zo'n geestelijke kwakzalver was. En dat zijn we allemaal. We proberen de breuk op het lichtste te helen. Ga maar na, als je jong bent, dan heb je allemaal wel eens iets gedaan waarvoor je later dacht, dat had ik niet moeten doen. Je hebt ook nog wel eens een stemmetje gehad, kloppend in je geweten, als je geld weggenomen had of andere dingen gedaan had, op plaatsen geweest was waar je niet behoorde te zijn, noem maar op. En vaak was je dan al aardig tevreden als dat stemmetje maar een beetje ging zwijgen. Nee, er zijn zonden die u, die jij nooit beleden hebt. Niet voor je vader en moeder. Niet voor God. Maar je bent ze wel vergeten. Dan ben je van die zonde in zekere zin afgekomen. Althans, in je eigen besef. Het gevoel is over. Maar ze zijn niet gewassen in het bloed van Christus. En zo kan het in een mensenleven gaan, met kleine en grote dingen, dat hij zijn zonde niet recht en niet grondig kent en daardoor allerlei kwakmiddeltjes en lapmiddeltjes gebruikt en zich soms ook aanlaat praten door de geestelijke kwakzalverij die vandaag de dag hoogtij viert. Alsof de Bijbel niet zegt: die zonde, die moet je voor God brengen. Belijden. Erkennen. En de rust over je zonde vind je alleen, mijn beste vriend, als dat bloed van Jezus in al zijn dierbaarheid en zijn kracht nu de zonde uitwist. Nou, daar moet u maar veel aan denken. Recht en grondig kennen betekent dat je niet op de goedkoopste manier probeert van het besef van je zonde af te komen. maar dat je iets gaat zien en gaat proeven van wat zonde is tegen God. En dat je zoekt naar een rechte weg en naar de grondige weg van de vergeving in het bloed van Jezus Christus. Tast de diepe achtergrond. Nee, onze catechismus bedoelt niet met recht en grondig, en laat dat duidelijk zijn, dat ieder zoveel centimeter diepte van zondekennis moet hebben, zoals soms wel eens gedacht wordt, dat de geestelijke meetlatten worden uitgelegd en dat de mate van zondekennis nagemeten wordt. Dwaze onderneming. Want niemand kan de maat van de zonde nemen. Die is toch onmetelijk. Dat zegt de Bijbel zelf. En daarom moeten we niet bij deze woorden gaan denken, het moet zus en het moet zo en het moet zo, om alles in een bepaald door mensen bedacht systeem te persen. Laat niet mensenwoorden ons voorschrijven wat ontdekking van zonde is. Laat de Heere ons aan zonde ontdekken. Heere, open mijn ogen. Laat ik ze recht en grondig mogen zien, die zonde. En laat me er geen vrede over vinden buiten Christus. Dat is de schriftuurlijke weg. En dan weet God precies hoeveel zondekennis u en jij en ik nodig hebben. En dan weet de Heer ook, want dat zegt zijn woord, dat de zondekennis iets is in het leven van een kind van God wat doorgaat. En wat soms nadat de Heer iets van zijn genade getoond heeft, veel dieper wordt en veel scherper wordt dan in die tijd van de eerste liefde. Laat God de diepte bepalen. Hij weet het wat goed is. En vergeet u dit ook nooit, gemeente. Dat de meest geoefende in het leven van de genade nog maar zo'n beetje weet van wie hij is voor God. Want de kennis van zonde, ook in dit leven, is maar zeer ten dele. Net zoals de kennis van de genade. Alle kennis, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, is ten dele. En daarom zoek geen menselijke maten bij het recht en grondig kennen van de zonde. Laat God het doen. Sta daarna. Smeek daarom. En schuif indrukken en gevoelens en vernedering en verootmoediging niet weg. Maak er ook niet te snel een grond van. Zoek ze zo te leren kennen dat ze u verootmoedigen voor God. Zodat u naast Daniël knielt en zegt: Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Zodat u naast Jesaja knielt toen hij geroepen werd. En Jesaja, ziende de majesteit van God, zei: wee mij, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Opdat u uzelf echt verootmoedigt. En in de weg van de verootmoediging wil God ook wonderen doen. Want vergeet u niet, wie echt leert bidden, leert iets kennen van wie God is. Leert iets zien van wie hij zelf is. En leert Christus nodig krijgen. En daarmee raken we aan het laatste. Het derde punt, die Christuskennis. Daar kan ik maar iets van zeggen. Dat is ook het ergste niet, want deze gedachte komt in de volgende vragen op allerlei wijze weer terug. Kijk, wie werkelijk zijn schuld leert kennen en leert zien hoe arm hij is voor God, leert hunkeren naar de genade van God. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En naarmate Christus nu meer verkondigd wordt, Christus meer aan zijn hart gelegd wordt, des te meer verlangen krijgt hij om Jezus Christus te leren kennen. Christus wordt hem lief. Christus wordt hem noodzakelijk. Christus wordt hem gepast. En heel in het bijzonder als het dan gaat over het gebedsonderwijs, leer je dan zien dat de enige reden waarom God het gebed kan verhoren, niet ligt in onze waardigheid, niet ligt in onze godskennis en in onze zelfkennis en zelfs niet in onze Christuskennis. Maar alleen ligt in den Heere Jezus Christus. En dat punt moeten we nog even verduidelijken. En dan moeten we de zin die hier aan het slot van het antwoord staat nog even lezen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben dat hij ons gebed niet tegenstaande, dat wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren. Waarom verhoort God het gebed? Niet omdat wij het waard zijn, dat is het eerste. Maar om Christus wil, dat is het tweede. Dus dat om Jezus wil, wat wij aan het einde van onze gebeden nog alleen zeggen, wat we ook onze kinderen vaak leren toch, dat heeft volgens de catechismus een hele diepe betekenis. Het betekent allereerst dat wij daarmee uitspreken dat onze gebeden nooit verhoord kunnen worden wanneer wij zien op onszelf. Onwaardig zijn we. We kunnen het nog scherper zeggen in het licht van de Bijbel. We hebben de dood en de ondergang verdiend. Niet alleen onwaardig, maar ook nog doenwaardig. Dat is ontzettend. Maar zo staat het erbij met ons. En hoe meer we nu God leren kennen en onszelf leren kennen en Christus nodig leren krijgen, hoe meer we gaan inleven dat we onwaardig zijn in onszelf. En dat wij het niet verdienen dat God naar ons omziet. En luistert u goed, dat is niet alleen het besef van iemand die met zijn zonde vastloopt en arm voor God wordt. En de Heere leert zoeken en leert smeken om genade. Die gaat inleven dat hij het niet waard is. Maar wat je nu meer van de Heere leert, kan je soms zo diep herinnerd worden aan je onwaardigheid. Daniëls gebed, Daniël 9. Zegt Daniël het onvergelijkelijk diep. Heren, om ons kunt u het niet doen. Doe het om uw grote naams wil. Dan schrijft hij alles aan zijn kant af. Aan kant van het volk af. Doe het om uw naams wil. En weet u waarom dat is? Bij degene die de Heren vrezen. Dat ze zo onwaardig zijn als ze persoonlijk voor de Heren komen. Omdat ze dit geleerd hebben. Dat elke blijk van Gods gunst een wonder is, onverdiend. Maar als je die gunst nu kennen mag in je leven. En je hebt het gezegd, Heer, ik zal u lief hebben. Ik zal u dienen, ik zal u zoeken. En dat leefde echt in je hart. Je komt erachter. Dat je ondanks die begeerte toch weer tegen de Heere zondigt. Want Gods kerk zondigt op een bepaalde manier nog zwaarder dan iemand die niets van de genade kent. Gods kerk zondigt tegen de bijzondere liefde van God in Christus. En dat kan zoveel pijn veroorzaken, zeker. Maar dat kan je ook tot de verbijsterende ontdekking brengen, Heren. Toen verdiende ik het niet dat u naar me om zou zien, maar zo'n wegloper, zo'n afdwaler, verdient het nog veel minder. Want de wereld zondigt tegen uw wet. De wereld zondigt tegen uw heiligheid, maar ik zondig tegen bijzondere liefde aan mij bewezen. Kijk, en als dat echt gaat wegen in je leven, dan word je hoe langer hoe kleiner, hoe langer hoe onwaardiger. En daarom wordt het vaak gezegd. Echt geestelijk leven betekent Ik moet minder worden. En hij moet wassen. Ik onwaardiger worden. En hij groter worden. En dan krijgt Christus in al zijn namen en ambten zoveel betekenis. Dan wordt ook wat hier gezegd wordt, als het ware door u gespeld dat u zegt. Ondanks dat wij het niet waard zijn. Dat de Heere om des Heeren Christus wil. Gebeden die een ootmoed aan de God die zich in het woord geopenbaard heeft. Pleitend op de verdiensten van Christus worden uitgesproken. Zeker wil verhoren. Kijk, en daarom is echt bidden ook altijd pleitend bidden. En pleitend bidden betekent dat je zelf de schuldige bent. Want kijk, als er gepleit wordt, gebeurt in een rechtszaal. En gepleit wordt voor iemand die in staat van beschuldiging wordt gesteld, of die nou werkelijk schuldig is of niet. Pleiten, dat doe je voor iemand die van iets ernstigs beschuldigd wordt. Nou, hier gaat het bij het pleitende bidden. Om een schuldig mens. Die gaat pleiten, nee, niet op iets van zichzelf, want hij is het onwaardig. Maar pleiten op de naam van God. Op het verbond van God. Op de Christus van God. En dan is in Christus Jezus een vaste grond gelegd. In zijn bloed. In zijn gerechtigheid. In zijn volkomen werk. En dan mag een arme zondaar zeggen, Heere, u kunt het niet doen om mij. Maar doe het dan om uw grote naam. Doe het dan om Jezus wil. Ouders, zult u uw kinderen dat kleine woordje leren, om Jezus wil. En probeert u het ook eens uit te leggen. Wat voor een geweldige betekenis dat heeft. Heere, doe het om Jezus wil. Dan moet u ze wijzen aan de ene kant heel kinderlijk op de onwaardigheid. En aan de andere kant dat er nu in Christus een mogelijkheid is. Ruimte is. Dat er in Christus en in het bloed wat hij heeft laten vloeien. Zoveel ruimte is dat de grootste zondaar behouden kan worden. En dat God die stamelende beden, dat brokwerk en dat stukwerk van onze gebeden wil horen. Om Jezus wil. Om die grote hoge priester, die nu staat aan zijn vaders rechterhand en altijd leeft, om de stamelende, bevlekte, geschonden gebeden, geschonden door de zonde, van zijn kerk te reinigen en te heiligen. En God neemt ze aan in de gebeden van zijn zoon. Wat een wonder, als je daar iets van mag ervaren. Dan ben je arm in jezelf. Maar dan zegt het woord het met klem. En dan zegt je hart het na, dat de Heere toch de nooddruftige, die het om hem te doen is, op grond van het werk van Christus, niet veracht. Want hij slaat schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam ootmoedig en eerbiedig dank dat we uw woord mochten verkondigen. En dat u ons ook deze keer en deze derde maal op deze dag hebt willen ondersteunen. Geef, Heren, dat het woord ingang mag vinden. Wil u de naprediker ervan zijn? Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen? En zou u bovenal willen geven dat het ons iets mag leren? O, u kunt het toch gebruiken als middel in uw goddelijke handen. Van wat nu het ware gebed is. Buigen voor u de hoge en verhevene. In de kennis van onze nood en van onze schuld. Om nu te pleiten als een arme smekeling. Op de gerechtigheid van die ene. Op de mogelijkheid in Christus. Heere, leer het ons. Wees deze week met ons. Sterk ons en zegen ons bij alle arbeid. U weet wat er allemaal ligt te wachten. Voor ons allen. U de meesten deze week weer zullen gaan beginnen. En de kinderen nog enkele dagen of een hele week vakantie zullen hebben. Wil u, Heren, geven dat we alle bewaard worden. Wil u geven dat we in ons werk gezegend mogen worden. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier bijeen. Zegen dan die broeder die een preek zal lezen in de morgendienst. En zegen onze broeder Oosterbroek die 's middags hoopt voor te gaan. Wil u ons gedenken wanneer we in Ameide zullen zijn. En die kleine vakante gemeente zullen dienen. Wil u ons de week daarop allen weer in gezondheid samenbrengen. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. 138e tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138e tweede vers. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.